Het woord van overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het boek der psalmen en daarvan de vierde psalm, het zevende vers, het tweede gedeelte. Psalm 4, vers 7b, waar het woord des Heren aldus spreekt: verheft gij over ons het licht uws aanschijns, o Heren. Tot zover. Schrijven wij hierboven het gebed van een reiziger en letten in de eerste plaats een ogenblik op de wetenschap van deze reiziger, dat hij in de eerste plaats weet van Gods verborgen aangezicht. In de tweede plaats weet hij van Gods geopenbaard aangezicht. In de derde plaats weet hij van Gods lichtend aangezicht. Dus het gebed van deze reiziger spreekt ons in de eerste plaats van deze wetenschap, Gods verborgen aangezicht. In de tweede plaats van Gods geopenbaard aangezicht. In de derde plaats van Gods lichtend aangezicht. Deze psalm, die wel genoemd wordt een avondpsalm, naar haar inhoud al zo genoemd, een psalm die in verband gebracht wordt met bepaalde moeilijke omstandigheden in het leven van David, de knecht des Heren. Sommigen denken aan de vervolging of het zich opmaken van Absalom, zijn zoon, tegen hem ten strijden. Anderen denken aan andere omstandigheden. Dat is niet zozeer voor ons in dit middaguur van belang, welke de omstandigheden zijn. En wij laten ook de term of de benoeming avondlied een ogenblik los. En wij gedenken met elkander het gebed van een reiziger die op reis is hier door dit leven heen naar het toekomende. En deze reiziger is in dit geval de man naar Gods hart, David. Hij is op reis. Hij is geboren. Hij is opgewassen. Hij is een jongeling geworden. Hij is een man geworden. Het leven gaat door. En wij gaan ook door. Zoals het met David was, zo is het met ons allen. Wij maken allemaal een reis. Wij kunnen hem ook niet meer ongedaan maken. Wij zijn op deze wereld. Wij kunnen wensen dat we nooit geboren waren geweest. We kunnen het leven erg onplezierig en naar vinden. Maar onder al die gewaarwordingen, die gevoelens van onze harten, gaan wij toch door. Daarom zegt de dichter of ook Salomo, de mens gaat. Dat is een eeuwigheid. Maar wij gaan. Daarom zegt Psalm 84. Zij gaan van kracht tot kracht. Wij gaan ook. Er is iets onherroepelijks gebeurd. Wij zijn allen zoals wij hier zijn. Ook het bruidspaar van deze middag. Wij zijn niet per ongeluk op deze wereld geboren geworden. Maar wij zijn naar de raad en de voorkennis van God op de door hem bepaalde tijd ontvangen en geboren. En vanaf dat ogenblik zet ons leven zich in beweging. Wij gaan, er is geen stilstand in. Dat geldt iedereen. Dat geldt alle mensen die op de aarde wonen. Die hijgen van de morgen naar de avond en van de avond naar de morgen. En anderszins die zeggen, waar blijft de tijd? Wij gaan allemaal. Wij staan ook niet aan de kant om te zeggen, wat gaat de tijd toch hard? Maar wij gaan hard door de tijd heen. Wij vliegen daarheen. Hoe kort is het geleden, dat zullen uw ouders zich herinneren, dat zij ook voor Gods aangezicht zich bevonden om Gods zegen te vragen over hun huwelijk. In die tijd zijn er kleine kindertjes geweest en nu zijn jullie ook alweer zo ver dat je zelf een gezinnetje gaat vormen met elkaar. Als in een zucht is het alles voorbij gegaan. Dat behoeft niet een domper te betekenen op deze blijde dag voor jullie. Maar dat is alleen maar de werkelijkheid. Er is geen stilstand. Jullie gaan ook door met ons. Deze dag herhaalt zich niet meer. Die gaat ook door. Alle mensen zijn op reis. En op de reis van ons leven, daarin zal nu openbaar komen waar we naartoe gaan. Waar we naartoe reizen. Deze man, die is in bepaalde moeilijke omstandigheden. Er zijn vijanden die zeggen, oh, je kunt wel zien dat God niet van David hebben moet. Je kan wel bemerken dat het die man niet wel gaat, die David. Alle dingen zijn toch tegen hem. Zijn eigen kinderen verheffen zich tegen hem. Och, er zijn boze en vijandige mensen die als honden loeren op zijn ondergang, op zijn vernietiging. Er zijn ook ongelukkige mensen bij die de Heere vrezen. Maar die ook door moedeloosheid worden aangegrepen als ze daar bij David als die kring van getrouwen, als ze om hem heen zijn. En ze moeten toch ook met hun ogen zien dat het alles verkeerd gaat. De vijand vervolgt in grote hitte de ziel van David. Allerlei omstandigheden zijn er die meewerken om de toekomst donker en duister in te zien. En het komt over hun lippen, dat zijn de getrouwen, wie zal ons het goede doen zien? Dat hoort David. Hij hoort ook van die kleine kring die niet direct behoren tot zijn vijanden, maar tot zijn vrienden. Dat hun hoop en hun moed ingezonken is. En dat ze met elkaar spreken in de tent. Wie zal ons toch het goede doen zien? Wie zal ons toch heil en zegen geven? Wie zal ons toch verrassen met wonderen, met genade en met ontferming? En dan zegt David tot troost van die ellendigen, tot troost ook van de ganse kerk Gods op deze aarde. Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Want bij mensen, hoe troostrijk ook als zij onze vrienden zijn, zij kunnen ons niet helpen. Zij kunnen ons in ons leven niet geleiden veilig. Daarom ziet David ook van deze klacht af. Omdat deze klacht is ook onvruchtbaar. Wie zal ons het goede doen zien? Want wij kunnen 80 jaren zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Maar al zou een mens vele jaren leven op de aarde en hij zou dat goede niet zien, dan waren het beter dat hij nooit geboren was geweest. Deze knecht des Heren, hij weet van Gods verborgen aangezicht. Hij weet dat hij op reis is, zonder God, zonder zijn verbonden, zonder zijn belofte, van nature als een kind des toorns. We gaan even naar het begin. In het paradijs, daar was Gods aangezicht om ons en in ons. Daar leefden wij in zijn deugden en ademden in zijn beeld. Daar was het alles volmaakt in de schoonste harmonie. Daar was ook een doeleinde gegeven. Doe dat en gij zult leven. Om als profeten te vervolgen hen te kennen. Als priester zichzelf levend goden of tot een dankoffer te offeren. Maar ook om als koning met hem in eeuwige zaligheid te leven en te regeren. Wij hebben niet geluisterd. Wij hebben het aangezicht van de slang, waardoor de boze draak de Satan gesproken heeft, daar hebben wij gehoor aan verleend. En vanaf dat ogenblik is de reis van de mens zoals hij van nature is, een uiterst sombere reis geworden. Want God had het doeleinde, had hij erbij bepaald. Als gij mij ongehoorzaam zijt, als ge van mijn boom eet, dan zult gij de dood sterven. Dan zult ge niet leven. En nu is ons reisdoel is eigenlijk geworden met de geestelijke dood, door de lichamelijke dood heen, naar de eeuwige dood. Dat is ons reisplan geworden. Want Gods aangezicht heeft zich van ons opgeheven. Het is weggegaan. God kan niet anders dan naar zijn rechtvaardig oordeel zichzelf voor ons verbergen. En als hij nog naar ons zou kijken, dan moest het zijn met toornige ogen, waarin hij ons zijn oordeel doet lezen, omdat wij hem niet hebben verheerlijkt en hem niet hebben gekend. Gods aangezicht is verborgen, dat weet David. Dat weet hij niet alleen omdat hij de boeken van Mozes wel eens gelezen heeft, maar dat weet hij uit zijn jongelingstijd, toen hij de schapen hoedde, toen hij gezongen heeft de psalmen Davids. Dat weet hij ook uit zijn latere leven. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven. En hij heeft nog veel meer daarvan mogen ervaren, dat hij van het uur van zijn ontvangenis af het voorwerp van Gods toorn is. Dat is een sombere reis. Dat lijkt niet op een huwelijksreis in die zin, maar het is een reis met een bitter einde. Dat is een reis zonder God en zonder hopen. Zo zijn wij nu in deze wereld. En daar weet David van. Net zoals ik u zeide, niet uit de catechismus of uit de dogmatiek van die of gene, maar uit dat innerlijke werk des Heilige Geestes, die hem had ontdekt dat hij eigenlijk toch zo'n grote ongeluk was. Een ongeluk. Dat hij God kwijt is. Dat heeft de Heere hem geleerd in zijn jeugd en in zijn jonge jaren. En dat dat nu het verdriet, het gemis is, dat het vriendelijk aangezicht van God dat op ons nederzit, ziet dat we dat niet meer hebben. Dat aangezicht hebben wij niet meer. Er is alleen nog toren, want God toren te alle dagen tegen de zondaren. Wij kunnen het in zulke vat niet gieten, vroom of goddeloos, licht of zwaar, wat u maar noemen wil, maar ons is nodig om met deze dichter te leren dat Gods aangezicht vanwege mijn zonde verborgen is en dat hij zich teruggetrokken heeft in zijn liefde en in zijn goddelijke deugden van mij, mensenkind, die hem niet in erkentenis gehouden heeft. Dat zou groot zijn als wij, u en wij, alle tezamen dat mogen leren in ons leven. Verhef gij, ja maar man, de Heere is toch met me? We hebben toch allerlei mooie versjes van de Heer Jezus, met wie we wandelen hand aan hand, met wie we gelukkig zijn, met wie ons leven nog enig doel heeft, dat hoef je toch zo niet te vragen, is dat niet enigermate ziekelijk? Ja, nee, deze man bekent en beleidt dat hij het aangezicht Gods mist, het vriendelijk aangezicht Gods. Er is ook een aangezicht, dat merkt ge bij de profeten, van Gods toorn, van zijn grimmigheid. Maar het vriendelijk aangezicht van God, dat het goed is tussen de Heere en tussen mijn ziel. dat er vrede is. Dat er ergens een peluw is waar ik mijn hoofd op zou mogen nederleggen. In de vaste verwachting dat er een God in de hemel is. Die gedachte des vredes over mij heeft en niet des kwaads. Verhef uw aangezicht over ons. Het licht uws aanschijns. Aanschijn is hier een dubbele benaming. Het duidt op het gezicht van den Heere en het duidt op het licht dat uit zijn gelaat uitstraalt. Het is een dubbele zaak die hier genoemd wordt. Dus gij zijt het kwijt, David, ja. Hij is het kwijt. Hij is het in het paradijs radicaal verspeeld. En we kunnen het zo niet versieren. Maar Gods aangezicht kennen wij niet meer. Gods verborgen omgang nog veel minder. Wij zijn reizigers die op weg zijn naar een ontgoocheling. Ach, het lijkt er niet zoveel op deze aarde, onder de mens ook niet dat wij zo ongelukkig zijn. Nou is het een zaak die de Heer in het verborgene leert. Ik hoop dat hij het ook u en ons tezamen leert. Heren, ik ben u kwijt, uw aangezicht zie ik niet meer. Wat is nu het doel van mijn leven? Wat zou de zin kunnen zijn, te midden van al die onzin in mijn leven? Wat zou er nou het richtsnoer, wat is de vastigheid daarin? Deze man heeft Gods verborgen aangezicht gekend, verborgen. Ik kan niet meer met u te maken hebben, heeft hij gevoeld in zijn hart, heeft hij geloofd. Dat de Heer het zo bedoelt, ik God kan met u mensenkind helemaal niet meer het pad op. Je zult je reis alleen moeten gaan vanwege onze vrijwillige keuze. Dat wij zo voor de duivel en voor ons eigen gezicht hebben gekozen. En het gezicht van de Heere hebben verlaten. In de tweede plaats. Dit woord spreekt ons ook dat er een aangezicht Gods is. Een aanschijn. Een lichtend aangezicht. Daarom was onze tweede gedachte Gods geopenbaarde aangezicht. Want als David hier zegt, verhef gij over ons het licht uws aanschijns. Dan is het toch reeds een innerlijke juichtoon dat God een aangezicht heeft. Dat hij een aangezicht heeft voor verloren en verdoemde mensenkinderen. Dat hij een aangezicht heeft voor ongelukken. Dat hij een aangezicht heeft voor diegenen die moeten bekennen, Heere, ik ben u kwijt en ik mis uw vriendelijk aangezicht. En ik heb alles ten kwade gedacht en niet ten goede. Heeft God dan zijn aangezicht geopenbaard? Ja, in het paradijs reeds. Toen reeds. Heeft God zijn belofte gegeven. Hij heeft het aan de patriarchen verkondigd. Hij heeft het door de dienst der ceremoniën laten zien. Zijn aangezicht. Zijn aanschijn. Gods aanschijn heeft uit de eeuwige raad van zijn vrede, heeft voor ons gebaard. Dat God zich kenbaar gemaakt heeft, hij heeft zich heil verschaft op de aarde. Zo wou hij met geen volkeren handelen, die moesten zijn getuigenissen missen. Maar zo wilde hij met u wel handelen. Gij, wij zouden zijn getuigenis ontvangen, ook Israël uit de oude bedeling. Want hoe zouden we zijn aangezicht kunnen kennen? Als hij toch een verterend vuur is en een gloed bij wie niemand wonen kan, wie zal nu God in de ogen kunnen zien? Met ons leven dat een aaneenschakeling is van verborgen gruwelen. En zoals iemand schreef een vaste avondgeschiedenis en een toneelvertoning op de heilige hemelstraat voor God en zijn heilige engelen. Hoe zullen wij God in het aangezicht kunnen zien? Hoe zullen wij naderen voor zijn troon? Dat is toch onmogelijk? Daarom staat er aangezicht. Dat is hetzelfde als Gods achterste delen. Dat is hetzelfde dan de zoon van zijn eeuwige liefde. Die heeft hij laten afbeelden. Die heeft hij een gezicht willen geven. Bind de offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Door profeten en ceremonieën heeft God zijn aangezicht laten zien aan zijn volk Israël. Dat grinnigheid bij hem niet was, maar dat hij lust had aan goedertierenheid. En dan heeft David het aangezicht van God gezien. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de Heer heeft het hem verklaard in de zoon zijner liefde. Want de stralen van des vaders liefdehart, die hebben geschitterd in de offerande van zijn enig kind. Dat is alleen Gods gezicht. Daarbuiten heeft God alleen maar toren en gramschap voor ons. Op blijde en droeve dagen. Daarbuiten kan God nooit meer iets met ons te doen willen hebben. Ook met geen bruidspaar en met geen kleine kindertjes in de wieg. Want de Heer moet van ons niets hebben. Maar nu zegt hij, David, dat heb je gezien. Dat weet David. Hoe menigmaal dat hij in de tempel of in de tabernakel Gods vertoefde. Toen zag hij daar het gezicht van God in de priester die de offerdieren toebereidde op het altaar. Daar zag hij de liefelijke reuk die in de neusgaten van vlees en bloed een stank is, maar die in de neusgaten van Gods ellendige liefelijk is. Daar zag hij hoe God gerechtigheid op stand bracht. En daar ziet hij nu in het gezicht van God. God heeft een gezicht aangenomen in zijn kind. Een aanschijn dat straalt, dat heeft God geopenbaard. En dat is ook over uw aangeroepen bruidspaar. Dat is het begin, niet wat ik nu noem. Het begin is dat uw vader en uw moeder geen raad met u wisten, omdat zij geen gezicht hadden. Omdat zij geen veilig kompas wisten. Omdat zij dachten, waar moet het met Chris en met Dini heen? Waar moet het heen? Hoe moet dat aflopen? Daar zijn ze nu op de wereld. Wat is er voor hen weggelegd? Wat voor reis zullen zij maken door dit leven? Hoe zal het alles uitlopen? En toen hebben uw vader en uw moeder, dat is eigenlijk al het goddelijke begin. Die hebben geen raad geweten en die hebben vastgeloofd dat jullie ook zonder God in de wereld waren. En omdat ze dat geloofden, hebben ze gezegd, Heere, wilt u er naar zien? Wilt u uw aangezicht er eens over doen schijnen? Zo is vader en moeder begonnen. Toen gij ter wereld kwaamt. En zo heeft de Heere ook zijn aangezicht geopenbaard. Dat kunt u ook niet loochenen. We kunnen zeggen, ik ben onbekeerd en een ander zegt, ja, maar ik ben niet uitverkoren. En als ik uitverkoren ben, maar de Heer heeft zijn aangezicht doen lichten. Of hij heeft zijn aangezicht geopenbaard. Dat er geen andere weg is dan de Heer Jezus Christus alleen. Het enige middel en medicijn voor verdwaalde en verdoolde reizigers. De enige ster der hopen. Verhef uw aangezicht. God heeft het geopenbaard aan David. Aan het volk Israël. Aan de kerk. Hij heeft ten laatste gesproken tot ons in zijn lieve zoon. Daar straalt en glinstert het aangezicht van God bovenmate. Johannes zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als eens enig geboren des vaders, vol van genade en waarheid. Dat is ook wat, dat jullie nou geen momedaan geweest zijn. Dat jullie vader geen godlogenaar was en moeder. Dat jullie als kind zo gebracht zijn onder het woord God. Dat je vader en moeder er ook geen raad mee wisten, dat ze niet hebben gezegd, nou dat zullen wij wel vertieren. En als ze maar eenmaal dit en dat bereikt hebben, dan komt dat wel goed. Maar dat je een vader en een moeder had, die door alles door heeft laten schemeren voor uw kinderen. Er is maar één weg. Gods vriendelijk aangezicht. Dat is de Heer Jezus Christus. Tot een volkomen verzoening. Daarbuiten is geen weg. Ach, wat is de Heer dan groot van ontferming. Van al de dagen af geweest. Dat hij door zijn profeten en apostelen heeft laten beschilderen. Zijn aangezicht. Zijn aangezicht. Wie zou God zien en kunnen leven? We zullen gewisselijk sterven, zegt Manoach tegen hem. Tegen zijn vrouw. Maar het was het aangezicht van God in Christus dat tot Manoachs vrouw gesproken had. Daarom kon hij blijven leven. Als God u en mij aanziet en hij zijn aangezicht optilt, opheft, dat betekent het eigenlijk. Het is de tegenstelling van het aangezicht laten vallen, dat betekent met toorn aanzien. Maar als God in zijn majesteit ons nu eens aan zou zien, God de Vader, dan zou hij toch dood blijven waar we waren. Dan zouden we toch graven om een gat in de grond te vinden. Wie zou voor hem kunnen bestaan? En dat weet David. Daarom, omdat hij Gods verborgen aangezicht kent. Omdat de kennis der zonde van zijn verlorenheid in zijn hart ingegrift is. Daarom vraagt hij alleen om het aangezicht Gods in Christus Jezus. Heere, verhef het licht van uw aangeschijn over ons. Verbond Jehovah wil om uw eeuwig verbond uw lieve zoon in mijn hart te doen schijnen. Hij is geopenbaard. De Heere zegt, hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is uitgegaan over de gehele wereld. Heeft Israël het niet verstaan? Ach, wat heeft God een heil verschaft en een genade geopenbaard. Hij die een zwaard voor ons had, hij heeft een vriendelijk aangezicht in zijn kind geopenbaard voor verloren zondaar in zichzelf. In de derde plaats. Nog even dit, daar kunnen wij dus niet meer onderuit. U niet. En ik niet. En niemand niet. En die voor dit ogenblik nog zou kunnen zeggen, ik heb het nog nooit gehoord van het aangezicht van God. Die heeft het dan vanmiddag moeten horen. Daar kunnen we nou nooit meer onderuit. God heeft zijn aangezicht geopenbaard. Want ik mag het u van Gods wegen zeggen, dat die eeuwig grote God een gezicht heeft in zijn lieve zoon. Een aangezicht. Waarin hij, nee, nu niet de zondaar verdelgt op zijn wenk. Maar dat hij in genade en ontferming op hen nederziet. In derde plaats. Wij zouden nog een ogenblik letten op Gods lichtend aangezicht. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Er zijn er veel die er ook mee sterven ook. En het goede nooit zien. Een mens is voornamelijk in zijn dode rechtzinnigheid en in zijn dode vormelijkheid. Wat is hij een bedrieger van zichzelf. Je zou haast denken dat de mensen het menen als ze zeggen, oh, als ik maar eens dit en als ik maar eens dat. Dat nou maar mijn deel, maar hij meent het niet. Er is nog nooit een Adamskind geboren dat God op het oog had. Maar we hebben altijd ons eigen op het oog gehad. En nu nog. We bedoelen altijd eigen eer en ik en wil. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Ook onder de oprechten. Maar ook onder de tijdelijke christenen. En dan kun je niet alleen, tijdgeloof kun je niet alleen hebben voor een jaar, maar tot in de doodsjordaan toe. Oh, dan zou je zeggen, ach, wat is de Heer toch gierig, dat hij nou nooit eens een teken ten goede doet. Want die mens wil het toch zo graag. Maar die mens wil niet. Wij willen niet wat de Heer wil. Daarom, God heeft zijn aangezicht geopenbaard. Kan niemand ontkennen. Dat zou of een steen op onze nek zijn die ons ten verderve sleept, dieper dan de blinde heidenen. Of het zal door de Heilige Geest voor ons een steen der hulp zijn. Een steen der behoudenis. Gods lichtend aangezicht. Kijk, daar bedoel ik eigenlijk dit mee. Het was geen dooi term. Dat was het niet. Het was niet alleen aan David bekend dat hij goed wist, zo wou God nu met geen volkeren handelen. Die moesten al die getuigenissen en verbondsgeheimen missen. Die hadden dat niet. Dat niet alleen. Maar het was om het innerlijke, om de practicale, de bevindelijke, het licht van uw aangezicht. Heere, wil die eigenlijk zeggen, wil uw aangezicht zo optillen en mij zo aanzien dat het licht van uw aangezicht in mijn moedeloze, troosteloze ziel valt. Dat het licht van uw aangezicht door de vensters des hemels zo mag vallen in de duistere spelonk van mijn hart. Opdat hetgeen gij hebt gevraagd, het allerheiligst geloven, mocht opmaken om in uw mogendheden mij neder te leggen en te slapen, of welke weg ik ook gaan moet. Het licht van Gods aanschijn. Zijn aangezicht is geopenbaard. De Heer Jezus Christus, dat er geen andere naam is. Maar hoe zullen wij vragen om het licht van dat aangezicht, indien wij niet in onze duisternis hebben geproefd, hebben getast als het ware, God is een licht en in hem is gans geen duisternis. En dit is het licht het welk God gezonden heeft in de wereld, namelijk zijn Zoon. Kijk, dan is het ook niet een vorm in die zin, Heere, wil je ook nog maar met ons zijn en wil je ons geleiden dat we erg gelukkig worden? Dat we misschien nog een paar kinderen krijgen en dat we lang en gelukkig met elkaar mogen leven? Nee, Heere, uw licht. Want als dan de rampen mij zouden mogen doen beven, want wij leven in een benarde en benauwde wereld. Alles is erop uit en maakt zich op tot de laatste strijd. Ook al wordt die strijd niet met brandstapels gestreden, maar nog op veel gemeenere manier. Maar de dodelijke wond van het beest is genezen. En de hele wereld verwondert zich. De zuigkracht en de macht van de Satan en van deze wereld zuigt alles op. En wat is het dan moeilijk, onmogelijk, hopeloos en troosteloos? Wat blijft er dan over voor u, voor uw ouders, voor de gemeente? Verhef gij het licht uw aanschijns over ons, o Heere. Dan alleen is het goed, dat is het kompas. Want of je dan voorspoed, bruid en bruidegeer, of tegenspoed, dat is dan niet zozeer bepalend. Wij hoeven elkaar de tegenspoed niet te gunnen. Ik hoop dat de Heer u zijn zegen geeft in het maatschappelijke leven en in het geestelijke leven. Maar als dan de Heer alles om zou draaien, als dan angst ons hart zouden treffen, ziekte, benauwdheden, dood. En als dan die trouwe God zijn gezicht, zijn aangezicht wil laten zien in zijn lieve Zoon, dan kun je er doorheen, dan alleen maar. Dan kun je die weg wandelen, die reis die wij maken. Als dat gebed onze harten en zinnen mag vergezellen, verhef gij over ons, trouwe Heere, het licht van uw aanschijn. Wil ons niet aanzien zoals gij zoveel aanziet en ons ook aan moet zien naar uw rechtvaardig oordeel, maar wil ons aanzien in uw kind, in uw zoon, in uw dierbare Heer Jezus Christus. Dan ligt Gods aangezicht. Dan is Gods aangezicht ook niet besloten in de Bijbel in die zin. Op papier en inkt. Nee. Maar dan is het woord Gods levend. Energiek. Het heeft de krachtbron in zichzelf. Het is een zaad. Waarin de warmte der zon verborgen ligt. En waar de Heer het hart opent door de macht van dat woord. Daar ontkiemt het. Ach, verheft gij uw aanschijn, o Heere. Dat wil zeggen, o verbondsgetrouwe, onveranderlijke. Als wij in dit leven op reis gaan, we hebben nu een deel, u sluit hier een tijdperk in uw leven af. Onherroepelijk. En dan zul je echt nog eens aan terugdrenken, zonder direct sentimenteel te zijn. Dan zul je toch nog denken, als je andere jongelui ontmoet, die nog niet getrouwd zijn, die dat helemaal nog niet hebben, dat zij het toch voelen, hè. Niet dat je er spijt van hebt, maar dat is nou echt onherroepelijk voorbij. Dat komt niet meer terug. Je kan het zo, die situatie niet indenken, maar je blijft getrouwd. Man en vrouw, twee, een eenheid. Maar dan zult je dat ervaren als de Heere nu in uw huis uit zijn woord u tegenspreekt, toespreekt, ook vanmiddag. Dat er geen andere verwachting is dan het aanschijn van de Heere in zijn lieve zoon, dan kan ik u verzekeren dat wanneer dat nu de hoop onze harten van uw hart zou mogen zijn, dan zal geen onheil de stad verstoren, al wordt alles in puin gegooid. Al wat brengt ge uw dagen niet ter helft. Al zou ge arm zijn of arm worden, al zouden allerlei dingen over u komen, dat je zou zeggen, hè, wie had dat gedacht op 11 december toen de zon zo scheen, na zoveel dagen donker weer, wie had dat gedacht dat het zo alles zou kunnen worden? Dat hoop ik niet, dat kan, want ons leven is hier vol verrassingen en afwisselingen en wederwaardigheden. Maar als je dan neer zou vallen bij uw eigen kind of voor uzelf, en je zou zeggen en moeten bekennen, ik weet geen raad meer. Wat moet ik toch beginnen? Denk dan eens terug. Al voel jij je zo verdoemelijk en onbekeerd, dat je zegt, ik hoor er niet bij. Maar denk dan toch terug aan het woord van de levende God. En al zou iets schreeuwen of fluisteren, maar dat je dan zou mogen zeggen, lieve Heren, wil uw aangezicht eens over ons doen lichten, of over mijn vrouw, of over mijn man, of over mijn kind, over onze zielen. Dat wij die stralen voelen, de warmte, het licht, het leven. Dat het ons sterkt, dat het ons het hoofd eruit opheft tot God die in de hemel zit. Dat we het geloven, er is er één die mijn leven regeert en bestuurt. Niets van mij komt meer in aanmerking. Ik heb toch alles verzondigd en verbeurd. Maar nu kan het alleen in en om uw aangezicht, o rechtvaardige Vader. Want dat is uw lieve Zoon alleen. Daar kunt ge bemoeienissen mee hebben, al zijn we het niet waardig. Heren. Waar dan heen trekt u mij in het aangezicht van uw gezalfde koning? Dan zullen wij eenmaal in Sion voor u mogen verschijnen. Want God is zo hoog en zo heilig. Hij is zo volmaakt en wij zijn zo laag, zo diep gezonken. Maar tot u komt ook de boodschap op deze dag. Er is een weg, buiten ons. We hebben hem niet verdiend. We hebben hem ook niet gezocht. We hebben er ook niet om gevraagd. Maar er is een stem uit de hemel gekomen. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik al mijn welbehagen heb. hoort hem, dat dan ook aan uw harten toegepast mogen worden. Verheft gij over ons het licht uws aanschijns. O Heere, amen.